We gaan lezen uit Numeri 3, dus dat kunnen jullie alvast opzoeken. Numeri 3, vers 5 tot en met 16. En daar staat: de Heere sprak tot Mozes: laat de stam van Levi naderbij komen en plaats hem voor de priester Aaron om hem te dienen. Ze moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen voor de tent van ontmoeting, om de dienst van de tabernakel te verrichten. En ze moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van de tent van ontmoeting en de taak van de Israëlieten vervullen door de dienst van de tabernakel te verrichten. U moet de levieten aan Aaron en zijn zonen geven. Ze zijn hem volledig gegeven uit de Israëlieten. Maar Aaron en zijn zonen moet u opdragen dat zij hun priesterambt waarnemen. En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet er doodgebracht worden. De Heere sprak tot Mozes: en ik, zie, ik neem de levieten uit het midden van de Israëlieten in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten die de baarmoeder opent. De levieten zullen mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor mijzelf geheiligd. Zij behoren mij toe. Ik ben de Heere. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinai: tel de nakomelingen van Levi, ingedeeld naar hun families en naar hun geslachten, al wie mannelijk is van 1 maand oud en daarboven moet u tellen. En Mozes stelde hen op bevel van de Heere, zoals geboden was. Ja, de vorige keer heb ik jullie verteld dat ik dit jaar, dit seizoen, graag een preekserie met jullie houd over Numeri. En dit is dan de tweede preek. Ik wil even kort teruggrijpen op de vorige. En mocht je daar toen niet bij zijn geweest, dan kun je hem altijd naluisteren op de website. Ja, Numeri is voor veel mensen niet zo'n heel bekend boek. Voor sommige mensen ook niet zo'n heel favoriet boek. Ook dat durven sommige mensen ook nog eerlijk toe te geven. Want ja, wat moet je nou met al die getallen? En ja, wat zit er nou voor structuur in dit Bijbelboek? Dat leest fijner, dat studeert fijner als je weet dat er een bepaalde structuur in zit. Nou, die zit er ook in, maar dan moet je wel wat verder in het boek zijn om dat eigenlijk door te hebben. En wat ik vorige keer ook genoemd heb als reden waarom Numeri toch vaak, ja, dat Numeri vaak als lastig boek ervaren wordt. Hè, er zit heel veel tragiek in dat boek. Want een hele generatie Israëlieten, volwassenen, ja, wordt er door de Heer uiteindelijk uitgeknipt uit de geschiedenis. Om een hele aangrijpende reden. En dat roept vragen op. Waarom? Waarom moest het zo? Nou, de periode van Numeri is heel bepalend voor de geschiedenis van Israël. Het is de periode waarin ook de Heere de wet instelt. De periode van de wet, hè, die heel lang zou duren, tot op Christus. Die gaat daar in. Heeft hele grote gevolgen gehad voor het volk Israël. En we zijn vorige keer gestart bij Numeri 9, bij het Pesach. En toen hebben we eigenlijk gezien dat in Numeri 9 vers 1, dat daar staat dat in het tweede jaar, in de eerste maand, dat zeg maar speelt, wat dan daarna dan volgt. Het tweede jaar en dan de eerste maand. En toen heb ik uitgelegd dat Pesach, dat is altijd het begin van de feesten van Israël. Eigenlijk is het eerste Pesachfeest ook het begin als het ware van Israëls leven. Hè, want het is een leven wat ze gekregen hebben vanuit de slavernij. Een leven terwijl aan alle kanten de eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven. Dat het oordeel van God hen voorbij ging. En tegelijkertijd is het een heel merkwaardig begin van Numeri. Want Numeri 9 vers 1, dat is zeg maar het begin van de chronologie, van de tijdlijn, terwijl het boek Numeri begint in hoofdstuk 1 vers 1 op de eerste dag van de tweede maand. Dus niet van de eerste maand, maar van de tweede maand. En daar moet natuurlijk een reden voor zijn waarom dat de Heere dingen die wij graag chronologisch zouden ordenen in een andere volgorde aan ons openbaart. Nou, daar heb ik in die preek ook bij stilgestaan. En de Heere legt eigenlijk al in nummer 1 de focus, vraagt onze aandacht voor iets van wat vooral centraal staat in nummer 1, de telling van de stammen en dan Levi, de stam van Levi, in een bijzondere plek. Zij mogen niet meegeteld worden, maar worden daarna geteld, apart. En nou ja, vandaag wil ik ook graag met jullie bij de Levieten inzoomen op de Levieten. Ik denk dat nummer 1 een Bijbelboek is wat vooral daar onze aandacht voor vraagt, de Levieten. En hoe beleef je dat? Als luisteraar ook, hè? Je kan denken, ja, Levieten, ja, dat zijn mannen die lang geleden, in een ver verleden van Israël, hè, dienden voor de Heere. In een tijd, in een periode die voor ons niet meer actueel is, hè, de periode van de wet. Heeft dat zin om daar nog een hele preek aan te besteden? Ja, dan zou het natuurlijk niks zin hebben, geen enkele Bijbelstudie. Maar het zouden zo gedachten kunnen zijn, hoe relevant is het voor ons? En wat ik steeds weer merk, als ik ook met nummer 1 bezig ben, is dat we steeds weer terechtkomen bij het hart van God. Bij het hart van God. Dat je door alles heen, getallen, structuren, herhalingen, dingen waarvan je denkt, ja, wat is daar nou relevant aan? Het hart van de Heere proeft. Ik las vorige week een uitspraak en dat zet me aan denken. Een uitspraak ook gedaan door een christen, denk ik wel. Maar er stond, een man, een mens, kan studeren omdat zijn brein honger heeft naar kennis. Zelfs naar Bijbelkennis. Maar een mens bidt omdat hij hongerig is naar God. Dus studeren wordt in deze uitspraak gekoppeld aan honger naar kennis. En bidden aan honger naar God. Nou weet ik als geen ander ook door mijn eigen proces, dat Bijbellezen niet altijd leidt tot direct een heel bewust contact met de Heer. Je kan inderdaad studeren om het studeren. Dat zeg ik heel eerlijk. En toch denk ik dat in deze uitspraak dingen een beetje uit elkaar getrokken worden. Alsof kennis zou zijn, ja, eigenlijk kennis op zich staat en gebed in relatie staat tot echt contact met God. Ik denk dat in het woord die dingen bij elkaar blijven. En zo bedoel ik ook wat ik net zeg. Het lezen van een Bijbelboek als nummer 1 brengt ons ook bij het hart van God. En om dat boek te begrijpen heb je studietijd nodig. Heb je kennis nodig. Of moet je ook kennis toelaten. En dat brengt ons bij het hart van God. En ook een vooruitblik naar de toekomst. Het is niet alleen verleden tijd. Het is ook toekomst, muziek. En daarnaast zie je ook prachtige doorkijkjes eigenlijk naar ons eigen leven met de Heere. Als we hem mogen kennen. En ik wil jullie daar een aantal dingen van delen. Het lijkt een beetje op een 3-sterren maaltijd waar je af en toe een hapje van neemt. Zo, want er is zoveel over te zeggen. Maar dat heb je bij een thematische preekserie. Ik heb het opnieuw allemaal op papier gezet. Veel uitgebreider dan ik vanmorgen zal zeggen. En ik heb aan Ingrid gevraagd net of ze dat ook vanmiddag door wil sturen aan iedereen. En dat wil ze ook doen. Dus sta je niet op die lijst. Geef nog even je mailadres door als je graag vandaag nog verder wil studeren. Ja. De Heere vestigt zelf onze aandacht op de Levieten in nummer 1. En daar kom je al heel snel achter, door als je dat boek gewoon leest, gewoon een lijst maakt van in welk hoofdstuk, waar gaat het over in welk hoofdstuk. Gewoon een lijst van onderwerpen. En als je dat zou doen voor jezelf, en ik zou zeggen, ik daag je daartoe uit, want ja, kennis begint altijd met lezen, hè? Dan zie je dat er ontzettend veel hoofdstukken gaan over de Levieten. Dingen die ze moeten doen, dingen die over hen gezegd worden. Dus de Heere, niet ik zeg van jongens, het is belangrijk om over die Levieten na te denken. De Heere zegt dat zelf. En je zou misschien denken, ja, nummer 1, Levieten. Er is toch ook een Bijbelboek? Het staat er net voor, Leviticus. Is dat nou juist niet het Bijbelboek dan, waar het over Levieten zou moeten gaan? Dat zou je denken. Terwijl beide boeken hun eigen focus hebben. In Leviticus, daar zie je dat er heel erg wordt ingezoomd op de offers, de wetten. En vooral ook de dienst van de priesters, de Kohen. En ook in het bijzonder natuurlijk de hoogpriester. Daar gaat het boek Leviticus om. Offers, wetten, priesters en de hoge priester. En de hoge priester en de priesters, die dienen het volk, die dienen namens het volk in het heiligdom. Dus niet het volk komt daar, maar zij komen daar. En een ander trefwoord naast Kohen, wat je heel vaak tegenkomt in Leviticus, is ook het woord kafar. Wat we ook kennen bijvoorbeeld uit het woord Yom Kippur, grote verzoendag, kafar, kippur. En het woord kafar betekent bedekken, verzoenen. En dat zijn twee belangrijke woorden uit Leviticus, priesters en verzoening. In Numeri is een andere focus, daar gaat het meer om de levieten. En ik weet het, de priesters waren ook uit de stam van Levi, afkomstig, maar dat was een bepaalde groep. Maar in Numeri gaat het over de levieten, de stam van Levi, als geheel. En gaat het eigenlijk om het volk wat om die tabernakel in de woestijn leeft, in een bepaalde ordening. En de levieten die weer namens hen dienen bij de priesters. Dus het zijn, als je het een beetje visueel zou maken, als je het heiligdom in het midden zet, daaromheen, daar dienen de priesters bij dat heiligdom. En daaromheen heb je de ring als het ware van de levieten. En daaromheen leeft het volk. Geordend geheel. Waarom nou de stam van Levi? Dat is een vraag die in mij opkwam. En misschien heb je dat ook wel eens, van die waarom vragen. Waarom? Bij mij in mijn werk komen die nogal vaak langs. Ik had vorige week een jongen in de klas die op één dag wel 5 of 6 keer waarom vroeg. En ik zeg, joh, het is heel goed om waarom te vragen, maar het is ook belangrijk dat je goed naar het antwoord luistert en vooral ook doet wat ik zeg. Want bij hem was het een uiting van, waarom moet ik in vredesnaam luisteren naar u, meester? Dat hebben we hem duidelijk gemaakt. Maar zo kunnen wij allemaal waarom vragen hebben. En dat hoeft niet altijd bedoeld te zijn uit een soort weerbarstigheid, maar ook nieuwsgierigheid. Waarom nou de stam van Levi? Nou, allereerst is er een relatie, dat gaan we ook even lezen, een relatie tussen de zegen die Levi krijgt op het sterfbed van vader Jacob, Genesis 49. Ik laat er even met me mee. Genesis 49, vers 5 tot en met 7. En daar zie je in Genesis 49 krijgen alle zonen van Jacob een zegen. En er zijn twee van die broers die worden samen genoemd. Die krijgen samen dezelfde zegen. En dat zijn Simeon en Levi. Genesis 49 vers 5. En dan staat er, Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen. En mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar wat er gebeurde bij de stad Sichem toen. Hun zus Dina was kwaad gedaan daar. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig. En hun verbolgenheid, want die is hard. En dan komt eigenlijk de uitspraak. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Verdelen over Jacob en verspreiden in Israël. En het is heel bijzonder als je die lijnen dus volgt van hoe gaat dat dan verder met die twee stammen. Dan zie je inderdaad dat zij op een hele andere manier in dat land eigenlijk terechtkomen. Ook qua woonplaats. De stam van Levi die wordt verdeeld. Die krijgen 48 steden over het hele land verdeeld. Die krijgen niet één gebied. Ik weet niet of je wel eens een kaart hebt gezien van de stammen. Allemaal krijgen ze zo'n bepaalde strook. Nou, de stam van Levi krijgt niet zo'n strook. Die krijgen overal verdeeld over het hele land een aantal steden. En de stam van, ook voor de stam van Simeon kun je dat nagaan. Die krijgen ook geen volledig eigen stammengebied. Hun stammengebied valt binnen het stamgebied van Juda. Het is een soort, nou ja, hoekje zeg maar in het grote gebied van Juda. Dus zo zie je ook dat deze profetie ook in vervulling gaat. Waarom Levi? Nou, deels is er dus een relatie tussen de zegen van Jacob, hè, namens de Heere, profetie. En hoe Levi in het land heel verspreid komt te wonen. Maar er is misschien nog wel een duidelijke lijn. En dat is dat als je leest wat er allemaal over Levieten geschreven staat vanaf het begin aan, dan zie je, dan valt één ding heel erg op. Dat is dat ze ontzettend toegewijd zijn aan de Heere. We kennen denk ik allemaal de geschiedenis van het gouden kalf, hè? Exodus 32. En dan, ik neem aan dat zij daar niet aan mee hebben gedaan. En als Mozes dan van de berg af is en ja, eigenlijk verbijsterd daar te midden van het volk staat, dan roept hij op van, hè, wie komen bij mij staan, hè, om wie hoort toe aan de Heere. En dat zijn dan de Levieten die naar hem toekomen. En vervolgens moeten zij een strafgericht uitvoeren onder het volk, waar 3000 mannen bij sterven, 3000 broeders. Maar ze doen het. Ik denk dat jullie ook allemaal wel de geschiedenis een beetje kennen van Biliam, hè, die waarzegger die helemaal uit het oosten kwam om het volk te vervloeken. Hè. Lezen we in Numeri 24 daar in de buurt. En in Numeri 25, dan zie je dat is Biliam weer vertrokken. En dan blijkt dat volk in hoererij, in afgoderij te vallen. Hoererij en afgoderij. En de Heere gaat dat volk dan straffen met een plaag. En dan is het Pinehas, een leviet, zoon van een priester, die die plaag tot stilstand brengt door gehoorzaam te zijn aan de wet van de Heere. En zo zijn er op allerlei plekken in de Bijbel levieten aan te wijzen die toegewijd waren aan de Heere. De laatste die ik vond, dat is wel mooi, dat was in Handelingen 4. Daar lees je over die man die zijn land, hè, verkoopt en heel dat geld, al dat geld bij de apostelen brengt. En die man heet Jozes, oftewel Barnabas, zoon van de vertroosting, wordt hij genoemd. Maar hij is een leviet. En het is mooi dat je ook zo'n leviet in, hè, honderden jaren later diezelfde houding ziet hebben, dat hij beseft van wat ik heb, dat wil ik ten dienste stellen van het belang van de Heere. In dit geval voor, ja, voor de gelovigen. En wat ik ook mooi vond is, als je het hebt over toewijding, Deuteronomium 33, want dan krijgen opnieuw alle stammen een zegen, en dit keer van Mozes. In Deuteronomium 33 vers 9, daar krijgt ook Levi een zegen, en dat is een zegen alleen voor de stam van Levi. Ja, en dan zie je in Deuteronomium 33 vers 9 staan. Ik lees zomaar een stukje natuurlijk, even los van de context. Missen, die hebben jullie dan misschien nu niet helder. Maar hij zei over zijn vader en moeder, ik zie hen niet. Hij herkende zijn broers niet en zijn zonen kende hij niet. Ik denk dat hier mee bedoeld wordt dat de stam van Levi een hele duidelijke focus had. Te midden van andere stammen op het belang van de Heere. En dan staat er in het laatste stuk van vers 9. Zij hielden namelijk uw woord en namen uw verbond in acht. En dat zegt Mozes aan het einde van de woestijnreis over Levi. Toewijding. Het is mooi wat de naam Levi betekent. De naam Levi betekent ook trouw. Verbonden. Je hechten aan. En ik weet wel, een naam alleen, hè, wil niet zeggen dat alles wat die naam betekent altijd in vervulling gaat. Hè, maar in dit geval is dat geen toeval. Dat juist de naam van Levi deze betekenis heeft. Ze worden echt verbonden ook aan de dienst van de Heere. En het mooie is, en dan heb ik het over toewijding, de Levieten verbinden zich ook zelf aan de dienst van de Heere. Want je kan wel een taak krijgen om iets te doen. Maar het mooie is dat je bij hen ook het antwoord ziet, de reactie, toewijding. Ja, en zo kun je nog wel meer van die waarom vragen stellen. Waarom Levi? Je kan erin blijven spitten. Er zijn ook nog wel andere redenen te noemen, maar die staan wel op papier. Maar wat ik nog dacht is, ja, het blijft natuurlijk een feit, mensen, dat de Heere zijn eigen reden heeft om mensen voor iets uit te kiezen. Daar zullen we voor moeten vallen. We komen er niet altijd achter waarom in dit geval de Levieten, of waarom die, of waarom die, of waarom wij. De Heere heeft zijn eigen redenen om mensen te verkiezen, uit te kiezen. Toen moest ik denken aan wat er staat in Efeze 1, dat wij, zoals we hier zitten, als we de Heer Jezus mogen kennen, Efeze 1 vers 3 meen ik, wij zijn van eeuwigheid uitverkoren in Christus. Ja, ook zoiets. Waarom wij? Waarom wij als gemeente? Als je Efeze 2 leest, dan lees je dat die mensen die uitverkoren waren in de Heer Jezus Christus van eeuwigheid, dat die mensen eerst vastzaten aan de boze, aan het systeem van deze wereld. Maar ze zijn uit genade gered, getrokken door de Heer. Maar de verkiezing van de Heer, je kan nooit zeggen, dat is omdat wij nou dit of dat. Er is nooit een verdienste in ons. Ja, we gaan een stukje verder. Die levieten, die worden uiteindelijk geteld. We gaan naar het begin van Numeri. En in Numeri 1 lezen we dat alle stammen moeten worden geteld. En dan staat er in Numeri 1 vers 47 tot 49 dat de levieten niet mogen worden meegeteld. Dat moet pas later gebeuren. Wij met onze praktische instelling zouden misschien zeggen, nou dat kan toch ook gelijk, dat maakt toch niet uit. Ja, ja. Want, kijk even mee in Numeri 1, vers 3. Alle stammen moeten dan geteld worden, staat er. En dan staat er, het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt. Van 20 jaar oud en daarboven. Dus het criterium is, het moeten mannen zijn van 20 jaar en ouder die ten strijde uittrekken. En dat was nou net dat enige stuk wat voor de stam van Levi niet gold. En dan gaan we vers 47 tot 49 lezen van Numeri 1. Maar de levieten uit de stam van hun vaderen werden onder hen niet meegeteld. Want de Heer had tot Mozes gesproken. Alleen de stam van Levi mag u niet meetellen. En hun aantal mag u niet onder de Israëlieten opnemen. Waarom? Dat lees je in de versen daarna. Even samengevat. Zij krijgen een aparte taak rondom het heiligdom. En daar komen we zo, gaan we zo nog wel over verder. Dus de Israëlieten worden apart geteld. Dat is opvallend. Wat ook opvallend is, als je die tellingen zo vergelijkt, dan zou je dus hoofdstuk 1 en 2 en 3 moeten vergelijken. Dat is best interessant om dat te doen. Dan zie je dat er verschillen zijn ook. Bij alle stammen werden mannen geteld van 20 jaar en ouder. Bij de Israëlieten of bij de Levieten worden alle mannelijke personen geteld vanaf 1 maand oud. Nog zo'n verschil. Bij alle stammen zie je dat de stam als geheel wordt geteld. Er is wel een overste van die stam, die moet dat blijkbaar coördineren. Maar verder lees je alleen over de stam als geheel. Bij de levieten worden de families genoemd, de hoofdfamilies. En alles heeft een reden. Alles heeft een reden, want die hoofdfamilies, die zonen van Levi, Levi had 3 zonen, Merari, Kahat en Gersom. En die 3 zonen zorgen eigenlijk voor een driedeling bij die telling. En die driedeling gaat de Heer ook gebruiken. Ze hebben alle 3 hun eigen taak bij het heiligdom. Dus heel functioneel. Waarom vanaf 1 maand en ouder? Hoofdstuk 3 vers 15. Laten we dat even lezen. Daar staat dat ook. Ik heb het ook net gelezen natuurlijk. Tel de nakomelingen van Levi, ingedeeld naar hun families en naar hun geslachten, al wie mannelijk is van 1 maand oud en daarboven, moet u tellen. Waarom? Nou weet je, waarom werden al die mensen geteld? Dat is de eerste vraag. Nou, ik denk dat het antwoord wordt gegeven in Numeri 3. Want, ik ga daar zo wel over verder, maar er moet een wissel komen. Een wissel van eerstgeborenen. Ik zal dat zo iets verder uitleggen. Eigenlijk moeten alle eerstgeborenen uit alle stammen moeten wisselen met alle eerstgeborenen, met de hele stam van Levi. Want die worden allemaal eerstgeborenen genoemd. Dus al die mannen, al die mannelijke personen van de stam van Levi, zijn nodig voor die wissel. Dus ook de baby's, ook de jongetjes van 1 maand oud. En waarom nou vanaf 1 maand oud? Nou, ja, dat zijn dan toch de lijnen. Als je er vorige keer bij was, dan gaat misschien het kwartje vallen. Maar wanneer was het heiligdom ingesteld? 1 maand eerder. Ik geef toe, daar heb je wat gegevens voor nodig, maar zoek dat anders even na als je dat graag wil weten. Maar 1 maand voor die telling was het heiligdom opgericht. En de levieten hoorden bij het heiligdom. Dus waarom 1 maand en ouder? Die jongetjes die op dat moment van die telling 1 maand waren, waren een maand geleden 0. Die waren net geboren. En vanaf dat moment begint de Heere de stam van Levi te koppelen aan het heiligdom. Vandaar die 1 maand. En zo zie je dat, ja, er voor alles een reden is. Ook over de getallen kun je een aantal dingen zeggen. Er is ook nog iets voor mensen die echt houden van rekensommetjes. In hoofdstuk 3 blijkt dat je op een andere manier uitkomt met optellen van die 3 groepen dan wat er staat. Nou, daar is ook een verklaring voor. In hoofdstuk 4 van Numeri zie je dat de levieten ook nog een keer, dat er nog een keer een telling plaatsvindt. Maar dan, hoeveel levieten zijn er? 30, van 30 tot 50 jaar. Want dat is namelijk de groep die in actieve dienst moet bij het heiligdom. Ik neem aan dat die ook in een soort ploegendienst dagelijks ook ja, hun dienst hebben gedaan. Even wat dichterbij naar ons eigen leven. Want je hoort allerlei gegevens, getallen. Wat zegt dit ons? Praktisch. Nou, de Heere houdt van orde. Heel de schrift getuigt van de orde van de Heere. En ik vind juist heel mooi in een boek als Numeri dat je daar heel vaak de bewijzen van ziet dat de Heere ordelijk is. En dus ordent dingen een plek geeft. Bij de Heere zijn ook aantallen belangrijk. Ook details. Hoe moet iets precies? De schepper creëert orde, maar ook de herschepper. Een prachtige lijn ook naar ons leven die in de hele Bijbel tegenkomt. Overal waar de Heere gaat werken, wil hij orde. Je ziet het al in Genesis 1, bij de zesdaagse schepping. Maar je ziet het bij wijze van spreken ook in de Efezebrief. Als die prachtige positie beschreven is die we mogen hebben als gelovigen. Dan daal je af op aarde in hoofdstuk 4 en dan gaat het erover. Ja, wetend dat het zo zit. Hoe ziet dan dat leven eruit? Als je bij de gemeente van God hoort. En dan geeft de Heer heel duidelijk een orde in de gemeente, in de gezin, werkgevers, werknemers, kinderen, ouders, geestelijke machten, allemaal orde. De Heer is een God van orde. En dat is prachtig. Dat is iets van het hart van God, wat ik net al zei. Wat je herkent door ogenschijnlijk dorre gegevens eigenlijk te overdenken en daarover te bidden. Heren, wat wilt u eigenlijk zeggen hier? Hart van God. En het tweede wat ik wil zeggen, dat is dat bij God iedereen telt dus mee. Hè? Je ziet dat dat heel nauwkeurig gaat. Op een gegeven moment zijn er 273 eerstgeborenen uit die andere stammen te veel. 273. En er zijn dus 273 levieten te weinig. En dan zie je dat de Heere daar een regeling voor gaat treffen, hoe dat dan toch gedaan moet worden. Want ja, je kan niet zeggen van het zijn er maar 273, laat maar zitten. Nee, de Heere is een God van orde, nauwkeurigheid. Iedereen hoort erbij. De Heere ziet ook niks over het hoofd. En weet je, als je dat naar je eigen leven haalt, hoe je zelf ook als mens kan worstelen met hoe de dingen gaan om je heen, hoe de dingen gaan in deze wereld. Dat het je wel eens aan kan vliegen van, heeft de Heer het nog in de hand? Nou, Numeri laat ons zien dat God tot in de puntjes de dingen in de hand heeft. Tot in de kleinste details. En ik hoop dat wij dat ook als een rust mogen ervaren. Die eerstgeborenen. Numeri 3, vers 12 en 13. Dat is een belangrijk punt om te begrijpen, hoe zit dat nou met die eerstgeborenen? Want de levieten worden vanaf die telling in Numeri 3 beschouwd als eerstgeborenen van de Heere. Dat lees je in Numeri 3, vers 12 en 13. Ik lees ze nog een keer voor. De Heere zegt, zie, ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten die de baarmoeder opent. De Levieten zullen mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Als je dat terug gaat zoeken, gewoon puur met de concordantie, het woord eerstgeborene, dan kom je al snel erbij uit dat de Heere vanaf de bevrijding uit Egypte alle eerstgeborene mannen, hè, of ze nou een babytje waren of groot, alle eerstgeborenen, alle oudsten in een gezin, van de mensen en van het vee, voor zichzelf apart zet. En zegt, die zijn van mij. En als je daarover nadenkt, is dat misschien best een vreemde idee. Want je zou zeggen, ja, heel dat volk is toch voor de Heere? Ja, dat is ook zo. Het is zijn volk, Israël. En toch zegt de Heere, binnen dat volk zijn de eerstgeborenen op een hele speciale manier van mij. Waarom? Nou, die zijn gered van de dood. Ik zei het net al, zij zijn gered vanuit dat oordeel in Egypte. Want wie stierf er in Egypte door de verderfengel? Alle eerstgeborenen van de Egyptenaren. En die eerstgeborenen zijn vanaf die bevrijding uit Egypte allemaal voor de Heere. En hier lees je dat er een soort wissel komt. In plaats van al die eerstgeborenen moet nu de stam van Levi die plek gaan krijgen. Maar eerst nog een andere gedachte. En dat is dat wie gered is van de dood, behoort zijn redder toe. Daar moest ik aan denken van de week. Wie gered is van de dood, behoort zijn redder toe. Je ziet dat heel duidelijk als principe. De Heere heeft die eerstgeborenen gered van het oordeel. En vanaf dat moment horen ze hem allemaal hoofd voor hoofd toe. En dat is een mooi doorkijkje ook naar ons eigen leven. He, want ook wij kunnen als we de Heere Jezus mogen kennen zeggen dat we gered zijn. He, behouden uit genade. En toen las ik zo mooi ook in Romeinen 6, dat ons leven is niet meer van onszelf. We kunnen vanaf dat moment dat we gered zijn niet meer zeggen van nou, dat is mooi, ik kom in de hemel, dat zit wel goed, mijn ticket, en de rest kan ik mijn eigen keuzes maken. Nee, dat is niet zo. Romeinen 6, vers 13 zegt heel duidelijk, laat de zonden dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de dood weer levend geworden zijn. Laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Een van de vele teksten die dat principe benadrukt. Wie gered is, is persoonlijk eigendom van de redder. Die eerstgeborene, ik ga terug naar de Levieten, die is kostbaar. Eerstgeborene is altijd verbonden met erfgenaamschap, met toekomst. De oudste zoon, toekomst. En zo zie je dat de Heere zegt van, ik wil een wissel van die eerstgeborene, dat moeten voortaan de Levieten zijn. En vanaf dat moment moeten de Levieten dus dienen bij het heiligdom, alle mannen. En alle dieren die van hen zijn, die in die weilanden mogen lopen rondom die 48 steden in het land, dat zijn de dieren die onder andere gebruikt zullen worden voor de offerdienst. Die zijn ook voor de Heere. En ja, hoe dat gaat, hè, dat wisselen, dat kun je in hoofdstuk 3 heel mooi lezen, dat gaat echt hoofd voor hoofd. Dus zeg maar zeggen, iemand uit de stam van Ruben, een man, eerst geboren uit de stam van Ruben, wordt gewisseld voor iemand uit de stam van Levi. En toen kwam ik weer bij zo'n mooie gedachte uit die heel breed in de schrift terug te vinden is. Ik zei net al, er waren 273 mannen te veel om zeg maar gewisseld te worden, om gelost te worden. Dat is het woord wat daar ook wordt gebruikt. En dan moet daar betaald worden. Voor elke man waar geen leviet voor is, moet geld betaald worden. Want die wissel moet helemaal volledig gebeuren. De Heere zegt niet, laat die 273 maar zitten. En dat is een hele kostbare gedachte. Er moet volledige genoegdoening gedaan worden volledige genoegdoening voor die wissel van eerstgeborenen. Die eerstgeborene, Levi, daar komt eigenlijk een hele mooie gedachte om de hoek kijken. Die moet dat hele volk volledig kunnen vertegenwoordigen. De eerstgeborene, ik zeg het nog een keer, moet het hele volk volledig kunnen vertegenwoordigen. En je voelt er misschien al aan, zo vertegenwoordigt ook de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene, kom ik straks nog even op terug, het hele volk, volledige genoegdoening. Zo nauwkeurig is God. Toen, maar ook bij het offer van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft geleden, hij is gestorven, hij heeft de prijs volledig betaald. Niks te veel en niks te weinig. En daarom mogen wij ook, vrijmoedig ook toegaan. En weten dat wij echt, dat de Heer Jezus echt volledig voor onze schuld heeft betaald. Ja, die levieten kregen ook een taak. Die, dat lees je in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 lees je dat verder. Ja, je ziet het, ik geef jullie allemaal huiswerk mee. Maar ja, ik ben er enthousiast over, dus ik hoop dat ik daar iets van over door kan geven. Dat is heel mooi, in hoofdstuk 3 zie je vooral, dat worden de taken van die drie groepen, zeg maar. Die drie zonen van Levi worden vooral beschreven als het gaat om het verzorgen van dingen. Ze moeten, de ene groep moet zorgen voor de kleden en voor de stokken en voor de pootjes waar de stokken op staan. En de andere groep moet weer voor andere dingen zorgen. En de K-tieten, de groep die uit de K had komen, die zijn verantwoordelijk voor hele bijzondere onderdelen van het heiligdom, namelijk de ark, tafel van de toonbroden, de kandelaar, de altaren. Ze hebben allemaal hun eigen taak. En in hoofdstuk 4 zie je dat die taak eigenlijk steeds wordt toegespitst op het vervoer van het heiligdom. Want, laten we even wel zijn, op dit moment waar we nu leven, staat dat heiligdom midden in een woestijn. En het is een prachtige plek geweest om te zijn met de Heere, ongetwijfeld. Indrukwekkend. Maar het is niet de bedoeling dat hij daar blijft staan. Ze moeten naar het beloofde land. Dus dat heiligdom moet vervoerd worden. En ook daar zie je in hoofdstuk 4 dat de Heere zijn instructies voor geeft. Hoe moet dat dan? Nou, met name die Kahatieten, die hadden echt een hele bijzondere taak. Die heel veel precisie vereiste. Ze moesten namelijk de spullen vervoeren, de voorwerpen vervoeren, die bij het heiligdom horen. Ook de ark. Maar ze mochten het niet zien. Nou, denk daar maar eens over na. Je moet dingen vervoeren. Je moet ze aanraken. Maar je mag ze niet zien. Je mag ze ook niet gaan pakken. Dat werd gedaan. Wordt allemaal beschreven. Dat Aaron en zijn zonen dan alles aangaven. Vanuit dat heilige der heiligen ook. Die ark. Dat verzoendeksel. Dat de kleden overheen werden gedaan. En dan werden ze aangegeven. Door dat gordijn heen, stel ik me zo voor. En dan moesten de Kahatieten dat aanpakken. Ik moest net wel een beetje glimlachen toen we het lied zongen. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ja, wij kunnen dat zingen, overdrachtelijk. Maar de levieten, die konden dat niet zingen, dat lied. Dat is in ieder geval duidelijk. Want zij mochten absoluut niet het voorhangsel voorbij. Dat kostte hun direct hun leven. En ze hebben een hele bijzondere taak gehad. Met hele heilige voorwerpen eigenlijk door die woestijn, terwijl je ze niet mag zien. En ook bij het uitpakken en het intuigen weer van het tabernakel, bij de volgende pleisterplek, werd het allemaal in omgekeerde volgorde, ja, weer in orde gebracht. De Kahatieten, die mogen ook niet uitsterven. Uitdrukkelijk bevel van de Heer, nummer 4 vers 18. U mag uit het midden van de levieten de stam van de geslachten van de Kahatieten niet laten uitroeien. En als je dat leest, dan denk je misschien van ja, waarom zouden we dat ook doen? Ik bedoel, dat hoeft toch ook niet? Waarom zou je ze laten uitroeien? Ja. Maar jullie kennen vast de geschiedenis van Korach, toch? Datan en Abiram. Dit is nummer 4. Dit is nog voor het moment dat de Heere zegt van ik ga niet meer. Jullie, die generatie volwassenen komt niet meer in het land. Dit is allemaal nog aan de mooie kant van het verhaal van de woestijnreis. Maar in nummer 16, dat is na die knip, na dat ontzagwekkende moment dat de Heere zegt, ik ga niet meer met die generatie het land binnen. Zij zullen sterven in de woestijn. Twee hoofdstukken later. Dan zie je dat Korach uit de Kahatieten. Dat hij in opstand komt. Samen met mensen die bij hem horen. Die zich bij hem aansluiten. Dus, en hij krijgt een vreselijke straf. En daar moest ik aan denken toen hier stond. U zult niet uit de geslachten van de Kahatieten. Mag niet worden uitgeroeid. Ze zijn ook niet uitgeroeid. Hè? De kinderen van Korach, die kennen we uit het vervolg van de schrift. Nou, verder hebben die levieten natuurlijk ook allerlei slachtwerkzaamheden gedaan. Ze moesten ook heel veel dingen schoonmaken. Denken we vaak niet zo over na. Ik vroeg dat pas in mijn klas, van ja, wat was er allemaal te doen bij het heiligdom? Maar er was toch eigenlijk niemand die zich had gerealiseerd dat er ook ontzettend veel schoonmaakwerk was. Want hè, slachten, bloed, vet, moest schoongemaakt worden. En zo, bovendien moesten ze ook zelf rein en schoon blijven. Er moest ook veel kleding gewassen worden. En je ziet dat na de woestijnreis, als het volk in het land woont, als je dan de levieten blijft volgen, is ook heel mooi. En dan zie je in het boek van de Kronieken dat koning David, dat hij ook de focus heeft op die levieten. Al voordat de tempel er staat, gaat David vanuit zijn toewijding aan de Here, gaat hij die taken van die levieten verder verfijnen. Er komen muzieklevieten en zangers en muzikanten. En zo moet je maar eens lezen. Dat is prachtig om te lezen. Als je het hebt over een hobby, nou, of een passie. Nou, David had duidelijk de passie voor het heiligdom. Hij heeft daar heel veel tijd van zijn koningschap ook in besteed om te zorgen dat als die tempel er zou staan, dan zou het wat dat betreft niet meer aan de levieten liggen of er wat gedaan kon worden. Dan was er van alles te doen. En na de ballingschap nog verder, dan zie je dat er ook levieten zijn die zelfs het volk onderricht geven in de wet. Dus wat dat betreft zijn ze door de geschiedenis heen op hele verschillende manieren ook ingezet. Ja, hoe hebben die levieten dat nou beleefd? Hè? Misschien vind je het gek dat ik dat vraag, want ja, dat vragen we meestal niet als er in de Bijbel iets staat van ja, hoe beleefden die dat nou? Ik kan me voorstellen dat ze in eerste instantie het wel als een eervolle taak hebben beleefd om leviet te zijn. Stel je voor, heiligdom in de woestijn, ontzagwekkend, aanwezigheid van de Here. En dan word jij met je stam uitgekozen om daar te dienen, in plaats van al die anderen. En misschien ook wel het besef van, we maken deel uit van een groter geheel. Maar wat was de realiteit? Ook, niet of, maar ook. Levieten misten ook heel veel bewegingsvrijheid. Levieten konden nooit als klein jongetje zeggen van, nou, wat ga ik later worden? Nee, dat kon niet. Je was een leviet. Waar ga ik wonen? Er was ook niet echt veel keuze in. Je toekomst was bepaald vanaf je geboorte. En je moest altijd dienen namens anderen. En er kwam nog op bij, je moest ook de verantwoordelijkheid nog eens dragen voor al die anderen. Weliswaar samen met de priesters, maar een zware verantwoordelijkheid. Hoe hebben die levieten dat door al die eeuwen heen beleefd, vroeg ik me af. En het antwoord, ik zou het niet weten, maar één ding viel mij heel erg op. Dat is dat er één groep levieten is in de Bijbel waar je heel mooi kan zien. Er zijn er meer voorbeelden, maar één groep waar je het heel duidelijk kan zien. Hoe het zat met hun hart. Ik zei het net al, je kan voor iets zijn aangesteld, maar dat is nog niet direct toewijding. Nou, de kinderen van Korach, ik noemde ze net al, dat is zo mooi. Als je die gaat volgen in de schrift en je ziet wat zij deden, maar ook in het bijzonder wat ze hebben geschreven, gecomponeerd, psalmen. Ja, daar lees je hun hart. Ik heb al die psalmen doorgelezen, staan ook wel in de aantekeningen. Psalm 42 bijvoorbeeld hoort daarbij. Psalm 84, hè? Die prachtige tekst. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Dat is geschreven door levieten. En zo zie je in die psalmen, als je die leest, prachtig die elementen van toewijding. Ze moesten het niet alleen doen, maar hun hart kwam er ook in mee. Prachtig, heel veel verlangen lees je in die psalmen. Verlangen om dicht bij God te zijn. Het besef van Gods daden in het verleden, ook iets heel essentieels. Maar ook visie op die toekomst. Ook dat kom je tegen in die psalmen. Het vrederijk, vertrouwen op God, gebed, verootmoediging. Prachtig om te beseffen dat die psalmen zijn geschreven door levieten. Even terug naar ons hart. Levieten hadden duidelijk een taak bij het heiligdom. Ze werden ingeschakeld door de Heere. En ook wij worden ingeschakeld. Wij worden ingeschakeld voor, hè, om de Heere te dienen. Weliswaar in een andere fase van zijn plan. Hè, want Gods plan is veel groter dan alleen die tijd. En ook veel groter dan alleen onze tijd. Hè, maar ook wij hebben een taak. Ook wij worden ingeschakeld. We mogen het woord van God doorgeven. Lees maar eens de brieven. Lees maar eens de brieven aan Timotheus bijvoorbeeld. Waar je prachtige staande opdrachten daarover leest. Het woord van God doorgeven. Getuigen. En in de Efezebrief, wij hebben zelf de taak om een getuigenis af te leggen van Gods veelvuldige wijsheid in de hemelse gewesten. Nou, daar kun je helemaal niet bij. Maar de Heere schakelt ons in. En dan komt hij. Aangesteld zijn tot is niet hetzelfde als toegewijd zijn aan. Dat realiseer ik mij. En eigenlijk is dat het grote thema van alle brieven. Dat er aan gelovigen wordt geschreven. Die allemaal, op hoe dan ook, een taak hebben. Binnen dat grote plan van God. Maar die door het leven toch de focus kunnen kwijtraken daarop. En eigenlijk is het grote appel van alle brieven altijd weer een appel als het gaat om toewijding. Mensen, je hebt die plek gekregen, maar hoe leef je op die plek? Als aanstelling en toewijding identiek waren, nou, dan zou de Bijbel er misschien wel heel anders hebben uitgezien, dacht ik. Maar juist omdat daar een verschil tussen kan zitten, ook in ons leven. We kunnen zeggen, ja, we zijn met de Heer Jezus gezegend in de hemelse gewesten. We hebben een prachtige positie gekregen. Ja, het is waar. Maar leven we ook naar die positie? Toewijding. Zomaar een gedachte. Ja, de levieten die leven dus rondom dat heiligdom. En we gaan een beetje afronden. Want jullie kunnen zelf ook nummerie lezen. Ik zei het al, het zijn eigenlijk ringen, het heiligdom. Daar dienen de priesters, dan de levieten en dan het volk. En het is prachtig om allemaal te lezen die details over wie moest dan waar zijn tent neerzetten. Welke stam bij welke stam. Allemaal orde. Windrichtingen, oosten, westen, zuiden, noorden. Prachtig om te lezen. En al die gegevens benadrukken één heel belangrijk thema. De Heere wilde in het midden wonen. Je kan er een plaatje van maken. De Heere wilde in het midden wonen van zijn volk. Dat realiseerde ik me door het lezen van al die woestijnboeken, zeg maar. In Exodus lees je dat al, dat de Heere zegt, ik wil in uw midden wonen. In Leviticus lees je het. Maar er is maar één Bijbelboek wat ons duidelijk maakt in die tijd, in die woestijntijd, wat dat letterlijk betekent. En dat is Numeri. De Heere wil fysiek, letterlijk, in het midden van het volk wonen. En dat is ook weer zo'n gedachte naar ons leven. Hè? De Heere wil in het centrum wonen. Van Israël, maar ook in ons leven. Dat is volgens mij de essentie toch van Colossense 3 vers 1. Als u dan met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Hè? En twee versen verder, wij zijn met Christus verborgen in God. Gaat allemaal om het centrum. De Heere wil centraal staan in ons leven. Hij wil ons niet alleen redden, maar hij wil ons ook. Hij wil onze toewijding. Is prachtig, ik heb daar pas in een andere gemeente over gesproken, over het begrip godsvrucht. De Heere wil godsvrucht in ons leven zien. En het Griekse woord daarvoor is Eusebia, dat betekent aanbidding. De Heere zoekt naar aanbidding. Niet alleen verzoening, maar ook aanbidding. Belangrijk om die dingen ook bij elkaar te houden. Zeker in deze tijd waarin, naar mijn idee, soms ook heel goedkoop wordt gepraat over. Als je maar gered bent, ja. Nee, het is niet zo, als je maar gered bent. Ja, dat is het belangrijkste. Leven, komen we tot ons doel waarvoor de Heere ons heeft gered. Ja, we hebben in het verleden gekeken. Nog even tot slot naar de toekomst. Dat is lastig, want mijn tijd is eigenlijk om. Als je Ezechiël 40 tot 48 leest, een heel ander Bijbelboek, maar goed, jullie hebben die Bijbel in huis. Ezechiël 40 tot 48, dan lees je dat er een nieuwe tempel zal komen. Dan lees je dat bij de wederkomst van de Heere de tijd niet stopt. Hè, maar dat de Heere nog een toekomst heeft met zijn volk Israël. Een toekomst waarin hij dat volk gaat herstellen. Waarin hij opnieuw een heiligdom onder hen zal hebben. En om een heel lang verhaal even wat korter te maken. Bij dat heiligdom zullen opnieuw levieten zijn. Heel wonderlijk. Je zou denken, nou dat is alleen het verleden, levieten. Afgesloten hoofdstuk. Nee, er zullen opnieuw levieten zijn. En die zullen ook gereinigd worden door de Heer. Dat lees je heel mooi in Malachi 3. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi. Dat is een Bijbelboek trouwens waar een enorme aanklacht ligt. Ook tegen priesters en levieten. Juist, hè, de geestelijke leiders van het volk. En dan staat er in Malachi 3. Het gaat allemaal in de context van het herstel van Israël, ook in de toekomst. Dan staat er, vers 3, hij zal zitten, dat zal de Heere zijn die komt, als iemand die het zilver smelt, hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. En zo zijn er meer teksten, die kun je ook nalezen. Bijzonder dat er opnieuw levieten zullen komen. En nog veel meer dingen die bij dat heiligdom horen, die ik nu maar niet ga zeggen. Want dat zou echt meer vragen opleveren dan, denk ik, antwoorden. Maar het heeft nogal wat consequenties dat er opnieuw een heiligdom zal komen. Maar dat kun je rustig zelf bestuderen. Wel heel mooi om te zien dat levieten, ik zei het al helemaal in het begin, daar is iets met hun toewijding aan de Heere. En als je door de Bijbel gaat kijken waar die levieten vooral heel erg opbloeien, bij welke koningen, dat is ook een mooie lijn trouwens, dan zie je dat dat vooral is bij koningen die leefden ook, hè, koningen naar Gods hart. David, even kijken, Jozefat, daar lees je over, veel over levieten, Joas, Hiskia, Josia, allemaal koningen die de Heere van harte dienden, ook echt een type zijn van de Heer Jezus. En dan moet je je voorstellen dat straks, in dat vrederijk, die levieten zullen dienen onder de koning. Hè, de koning van Gods hart, de Heer Jezus Christus. Ja, de levieten waren de eerstgeborenen voor God. Om hem te dienen. Bij het heiligdom. En we hebben al eerder die lijn gelegd, hè, naar de Heer Jezus. Daar wil ik mee besluiten. Prachtige lijn dat ook de Heer Jezus Christus de eerstgeborene is. De eerstgeborene. Dat is mooi, hè, dat je ook in het Oude Testament die lijnen ziet naar Christus. Heel de schrift getuigt van Christus. Hij is letterlijk gestorven in het oordeel van God. En heeft door die prijs te betalen, volledige genoegdoening, heeft hij zijn volk, kon hij de Messias worden van zijn volk. En kon hij ook de redder worden van de wereld, en van u en mij. Hij was volkomen toegewijd aan de Vader, de eerstgeborene van de hele schepping, de eerstgeborene ook uit de doden. Prachtig om te overdenken. Overal waar je leest in de schrift, kom je Christus tegen. En dat was voor mij wel, ja, dat vond ik een hele geweldige ervaring, om dat ook in Numeri mee te maken. Dat je door toch wel veel feitelijke gegevens uiteindelijk het grote hart van God proeft. Voor zijn volk, maar ook voor ons. Alles wijst op Christus. Daar wil ik mee besluiten. Zullen we samen danken. Vader, dank u wel dat we zo stil mochten staan bij een bepaalde tijd van uw plan, een bepaalde groep van uw plan, de Levieten. Heer, en ja, wat we daaruit konden overdenken vandaag en wat ik eruit over kon doorgeven, dat is maar een fractie van wat u daarover openbaart in uw woord. Heer, maar ik hoop zo dat wat we erover hebben overdacht en zullen gaan overdenken, dat dat ons zal brengen, Heer, opnieuw bij uw hart. Uw hart wat klopt voor uw volk. Uw hart wat klopt voor zondaren. Uw hart wat verlangt naar toewijding. Heer, en zo kent u ons en weet u ook hoe het er in ons leven voor staat. En als het net zo is als bij mij, Heer, dan beseffen we heel goed dat we zo in zoveel dingen tekort schieten. Kunnen schieten. Heer, en dat we altijd meer zouden willen hebben. Meer zouden willen begrijpen. Meer vervuld zouden willen zijn van. En Heer, het wonder van genade is dat u het nog wilt doen ook. Dat u het wilt doen door uw woord en door uw geest. In ons leven. Heren, we hebben het even gehad over kennis en gebed. We zijn in gebed. Heren, we zijn voor uw aangezicht. Heren, maar ook de kennis van uw woord is zo belangrijk. Het werd ook in de voordienst aangehaald. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dan staat er daar heel treffend. Zij hebben die kennis verworpen. Heren, wilt u dat in ons leven ook bewerken? Dat we hongerig zullen zijn. Hongerig zullen blijven naar uw woord. Heren, en dat betekent dat het niet altijd makkelijk is. Heren, misschien worstelen daar ook wel mee van, ja, maar hoe kunnen we daar nou tijd voor vinden? Het kan een serieuze vraag zijn. Heren, of ja, ik heb iemand nodig die me helpt, die samen met me uw woord leest. Gelukkig zijn daar mogelijkheden, zijn we ook als gemeente aan elkaar gaan geven. Heren, geef dat het voor ons allen ja, verder mag gaan bloeien. En dat we nooit zullen hangen bij alleen blijven hangen bij alleen kennis, maar dat we steeds weer ons zullen verblijden in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, in wie wij mogen leven, in wie wij een toekomst hebben en in wie ook uw volk een toekomst heeft. Heren, wat een heerlijke toekomst ligt er te wachten, opdat de aarde vol zal worden van de kennis van de Heer. Opdat God alles en in allen zal zijn. Heren, daar willen we met ons hart zijn. Dat mogen we uitspreken bij dat verlangen van u. Amen.